onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, u wordt nog meegedeeld dat de kerkenraadsvergadering, die aanstaande dinsdag zou plaatsvinden, verplaatst is naar woensdagavond. Dus woensdagavond vergadert de kerkenraad in plaats van dinsdag. Zullen we nu samen zingen Psalm 5 en we zingen de versen 1, 2 en 12. Psalm 5, vers 1. Neem, Heere, mijn bange klacht ter oren. Zie als het aan woorden mij ontbreekt. En vers 2. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden. Opmerkend ga, schenk mij het genot uws heils, mijn koning en mijn God. En vers 12. Het rechtvaardig volk zult gij belonen. Psalm 5, de versen 1, 2 en 12. willen uit Gods woord lezen, uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 6, te beginnen bij vers 19 en we lezen door tot het einde. Matteüs 6, te beginnen bij vers 19. En dan lezen wij het woord van God. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze mot en roest verderft, en waar dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot nog roest verderft, en waar dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve. Gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien u God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed komen, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Tot zover de schriftlezing uit Matteüs 6. We willen een belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laten in aansluiting daarop zingen Psalm 61, het vierde vers. Want uw goedheid die wij loven, heeft van boven mijn gelofte en weeg gehoord. Psalm 61, vers 4, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over zondag 44, vraag en antwoord 113. Zondag 44, vraag en antwoord 113. En daar beleiden wij met de kerk. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij al te allen tijden, van ganser harte, aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Drie-enige heerlijke God, u die de God bent van Abraham, Isaac en Jacob, u die de God bent van Jozua, want zij leven allemaal voor u. Ze zijn ook bij u in de hemel, al kunnen wij ons dat niet voorstellen. Maar toch leven al de profeten, al de apostelen, al de martelaren, al uw kinderen, van alle tijden en plaatsen die heen gegaan zijn, zij leven nu voor u. En zo, Heere, roepen wij u aan, als de levende God die het leven geeft, die het leven is en die een levend gemaakt volk heeft. Heere, nu zegt u het in uw woord dat wij ook dat leven moeten ontvangen en dat dat leven in ons verdiept en vermeerderd moet worden. En zo klinkt de roep tot ons dat wij het koninkrijk Gods niet kunnen binnengaan tenzij wij wederom geboren zijn. Dat is de oproep om dat nieuwe leven te ontvangen dat in u alleen maar is. Maar daarna is er ook de voortgaande heiliging in het leven, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens, opdat, zoals de apostel het uitdrukt, wij steeds meer en meer u en de kracht van uw opstanding mogen kennen, de kracht van dat nieuwe leven mogen kennen, dat zo de vrucht van de geest vertoond moet worden in ons leven. En zo, Heere, komen wij tot u. En wij willen u ootmoedig danken dat u ons tot zulke rijke schatten roept. Dat u betoont dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en dat we zouden leven. Heer, u bent zo de God van het leven. En we danken u dat ook vanavond we hier onder de verkondiging van dat leven mogen zijn. Want er is zoveel te vertellen van dat leven dat u geeft en hoe dat uitgewerkt en verdiept wordt in een mensenhart en leven. Heere, wat bent u toch groot dat u zondaren overzet vanuit de dood in het leven. Ook al waren ze altijd springlevend, toch waren ze dood in de zonden en de misdaden. Maar dat u hen overzet in het eeuwige leven. Dat u hun ogen opent, dat ze de werkelijkheid anders gaan bezien. Dat ze anders gaan luisteren met hun oren naar de verkondiging van het evangelie. Dat hun harten besneden worden, open komen te liggen. Dat de diepste roerselen van hun hart aangeraakt worden door de kracht van uw woord. Heere, wat bent u een grote God. Er is niets onder de mensen wat het hart kan veranderen. Ook de valse godsdiensten niet. Ook de psychologie niet. Er is maar één die het hart kan veranderen, dat bent u. En nu mogen wij in uw tegenwoordigheid zijn. Wij vragen u, Heere, of u ook onze harten wilt veranderen. En dan bidden we dat vooral voor hen die nog in een oud leven voortgaan. Of ze nu jong zijn of oud, die dat nieuwe leven dat in u verborgen is niet kennen, wilt u hun ogen openen, dat ze gaan zien, dat ze gaan beseffen dat bij u alleen het leven is. En dat ze gaan zien op de Heere Jezus Christus. Wilt u geven, Heere, door uw genade, dat ook zij zo mogen zien, dat ze mogen beseffen dat ze inderdaad voor u niet deugen. En dat ze zo ook niet verder mogen leven. Wilt u hen de rust opzeggen en hen geven dat ze op hun knieën komen voor u, om het leven bij u te zoeken. O Heere, dit is zo voornaam, zo noodzakelijk. Dit is belangrijker dan ons dagelijks eten en drinken. Dit is belangrijker dan ons werk of onze examens. Heere, wij bidden u om de werking van uw Heilige Geest. We vragen u ook of u dan wilt doorwerken in de harten van hen bij wie u dat nieuwe leven gewerkt hebt. Geef, Heere, dat ze inderdaad een leven mogen kennen van sterven aan zichzelf en opstaan in u. En dat ze inderdaad uw vrucht van de Heilige Geest zullen vertonen. O, wat een rijk leven is dat, om te leven door de liefde. Om in ootmoed te leven, geloof te hebben en hoop te beoefenen. En kracht te ontvangen en genade voor genade te verkrijgen uit uw volheid. Hoe rijk is dat leven met u. Om door u gecorrigeerd, om door u gezegend, door u geleid te worden. Heere, wilt u zo ook werken in ons midden. En wilt u zo het eeuwige leven geven en toepassen. Zegen daartoe ook de prediking van vanavond. Help uw dienaar, want hij is ook in alles diep van u afhankelijk. Hij kan niet zonder u. Heere, wilt u erin meekomen? Geef dat de jongens en de meisjes ook kunnen luisteren. Dat ze ook zaken zullen meenemen. En geef dat ze in uw huis uw woord, wat ze steeds horen, mogen meenemen. Misschien door uw genade heel hun leven met zich mee zullen dragen. Bepaalde uitdrukkingen die ze horen. O Heere, zegen ook hen die meeluisteren thuis. Die te oud zijn of nu ziek zijn. Die niet kunnen komen of bepaalde kinderoppas moeten doen. Ontferm u over hen. Zegen hen. Wees hen goed en nabij. Gedenk ook de ouderen, bij wie alles wat anders is geworden in het leven. Dat het niet meer is zoals vroeger. O Heere, wilt u hun leven vertroosten en verblijden door uw aanwezigheid. Zegent u weduwen met het verdriet wat ze hebben, versterken, toon hen dat u van hen af weet. En ook weduwnaar in het gemis wat ze hebben, verblijd hen door uw daden. Zegen hen die een geliefde hebben moeten missen, in hun gezin of in hun familie, een kind of ouders. U weet de lege plaats die nog gevoeld wordt, een vader of een moeder die er niet meer is. Heere, wilt u geven dat wij in dit tijdelijk leven, in u, de eeuwige God, onze rustplaats vinden in overgave aan u. O, wil daartoe die liefde in onze harten opwekken. Gedenk hen die het moeilijk hebben, die moeite hebben, persoonlijke last die ze omdragen, die een ander niet eens beseft hoe zwaar dat kan zijn. U kent de nood en de vragen en de moeite. Ook psychische nood wat er kan zijn. Heere, wilt u daarin meekomen? We bidden u of u heel de gemeente wil gedenken. Ook het gemeentelijk leven wil zegenen. De catechisaties, de verenigingen, de zondagsscholen. Ook de kerkraadsvergadering aanstaande woensdag. Heere, wilt u daarin meekomen? Heere, wil in genade en gunst op ons neerzien. Maar gedenk niet alleen ons, zegen ook onze kerken. Wil nog doorwerken met uw geest. We bidden voor de vergadering van de generale synode. Laten daar goede beslissingen genomen mogen worden, die uw goedkeuring kunnen wegdragen. Wilt u ontfermen over de studenten in Apeldoorn en de docenten? Gedenk het zendingswerk, ook door onze kerken, door heel deze wereld heen. Wees ook bij het werk dat wij als kerken op Flakkee mogen steunen in Roemenië. Zegent u dat werk, ook de predikanten daar in de zigeunergemeenten. Waar mensen tot verandering komen, Heere, wil daar doorwerken met uw geest. We bidden u voor het werk in Gent. Met broeder van Luttikhuizen, versterk hem bij het werk dat daar gebeuren mag. Zegen hem daar. En geef dat die gemeente ook door u gesticht en gefundeerd en uitgebreid mag worden. Laat uw woord daar duidelijk klinken als een helder licht daar in Gent. We bidden u, Heere, voor de vervolgde kinderen Gods. En we vragen u uw troost en bemoeienis over hen. Hen die verdriet hebben, hen die alles hebben moeten verlaten. Duizenden vluchtelingen. En vaak worden ze in het Westen niet eens gehonoreerd wanneer ze christen zijn. O Heere, wilt u over hen ontfermen. En wilt u ondanks die vreselijke vervolgingen toch geven dat de kerk zal groeien. Dat de kerk niet gedood kan worden. Dat die dan misschien overnieuw geplant wordt. Maar dat uw koninkrijk zal komen. En dat u een volk zult hebben uit alle landen. Heere God, breid uw koninkrijk uit. Wil nog velen bekeren tot u elke dag. Geef dat de duizenden of tienduizenden nog elke dag toegevoegd worden. U bent toch een grote God. U hebt toch 5000 op één dag toegebracht alleen in dat kleine Jeruzalem. U bent toch de grote God. Er is voor u toch niets te wonderlijk. In al die landen en de volkeren van deze wereld. Heere, wilt u doorwerken en uw koninklijke macht tonen en uw naam verheerlijken, opdat de engelen voortdurend juichend stof hebben in de hemel, dat er op aarde zondaren zijn die zich bekeren tot u. Heere God, verheerlijk zo uw naam. Gedenk ook onze regering, ons vorstenhuis. Schenk wijsheid en bekwaamheid en bewaring. Heere, zegen het christelijk onderwijs hier ter plaatse. Zij die daarbij geroepen zijn om een taak te vervullen, gedenk hen daarbij het onderwijs. Zegen hen die in de ziekenhuizen werken, in de verzorgingshuizen, geef hen liefde om dit werk te doen. Heere, wil onze gebeden verhoren. Delg uit onze zonden. En hoor ons tot de eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. 42, 1, 3 en 5. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus brengt ons nu het tiende gebod onder ons aandacht. En dat tiende gebod, jongens en meisjes, dat weten jullie uit Exodus 20, vers 17. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En dat betekent, dat begeren, dat betekent dat je dat graag wilt hebben. Dat je daarna verlangt. En dat je eigenlijk wat die ander heeft, dat wil jij hebben. En dan hoeft hij het niet te hebben, maar zolang jij het maar hebt. En dan ga je naar begeren, ga je naar verlangen. Dan wil je het graag hebben. En de Heere wil niet dat we dat doen. Het gaat hier in dit gebod om het verlangen. We mogen niet iets willen hebben wat van onze naaste is. We moeten er niet eens naar verlangen. Dan moeten we toch blij zijn voor hem of haar. En ons met hen verheugen, ons verblijden met de blijden. Maar niet willen hebben wat hem toebehoort. We moeten daar niet eens naar verlangen. Dus we hebben het hier over niet begeren, niet verlangen naar dat wat van uw naaste is. Dat is een negatief verlangen. Maar er is ook een positief verlangen. Er is een positief begeren. Er is een begeren dat geen zonde is. Een verlangen dat wel goed is, dat wel geoorloofd is. Het is de mens namelijk ingeschapen om te verlangen. Neem nu maar het feit dat de mens geschapen is als een zeer afhankelijk wezen. Hij staat wel boven alle andere schepselen, maar de mens zelf is zeer afhankelijk van God. En hij zal ook nooit die afhankelijkheid aan God ontgroeien. En in deze verhouding van afhankelijkheid heeft de mens het verlangen om te leven. Het verlangen om verzorgd te worden. Hij heeft het verlangen dat zijn leven onderhouden wordt. Zo zijn wij geschapen. En ook nu, in ons eigen leven, hebben wij een verlangen om te leven. Dat is op zich niet verkeerd. Een klein kind dat verlangt naar de moedermelk. Is dat een zondig verlangen? Is dat fout om te verlangen naar voedsel om ons leven voor te zetten, te bestendigen? Nee, dat is geen verkeerd verlangen. Dat kind verlangt naar melk omdat het verlangt naar leven. Dat is geen zonde. Dat is een positief verlangen. Kijk, het kan wel zonde worden in bepaalde omstandigheden dat de Heere misschien iemand brengt en van iemand vraagt om zijn leven te geven voor hem. En dat de Heer ook bijzondere genade geeft, dat iemand ook bereid is dat te doen. Wanneer we dan naar het leven zouden verlangen, ja, dan begrijpen we dat. Dat is een negatief verlangen naar het leven. Maar in het algemeen, een mens wil leven, dat is niet verkeerd. Verlangt naar gezondheid, dat is niet verkeerd. En zo kan een jonge man ook verlangen naar een vrouw. Dat is op zichzelf ook geen zondige begeerte. Want zo heeft God de mens ook geschapen. Hij heeft het zelf ook gezegd in Genesis 2 vers 18. Het is niet goed dat een mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. Kijk, wanneer er begeren wordt van een vrouw die van iemand anders is, of begeren wordt van een meisje die eigenlijk al zwart verloofd is, ja, dan wordt het wel zondig. Maar als het begeren gewoon is, verlangen, dat de jonge man in het algemeen wel verlangt naar een meisje, dat is op zich geen zonde. Dat is geen negatief verlangen. Dat is geen zonde. En zo kunnen we ook doorgaan wanneer we spreken over het positief verlangen of begeren, wanneer iemand verlangt naar de schoonheid van Christus. Verlangt om meer van de Heere te kennen. Dat is ook geen zonde. Dat is juist goed. Om te verlangen naar diepere indrukken van Christus. Dat is het verlangen wat de Heilige Geest bewerkt. En dat iemand ernaar jaagt om meer van Christus te kennen. Dat is een goede zaak. U kunt ook denken aan een kind van God die verlangt naar een beter vaderland. Zoals Abraham uitgezien heeft naar een ander vaderland. En Mozes ook liever verdrukt wilde worden met dat volk van God. Omdat hij wist dat dat volk een toekomst had bij de Heere. Dat is geen verkeerd verlangen, om te verlangen naar de hemel. Kijk, het kan wel verkeerd zijn wanneer u een leven nog een taak te doen hebt en u weet dat u die taak moet doen, maar u zegt, ach, was het maar afgelopen. En dan klaagt u een beetje en kon het maar nu ophouden dat ik weg zou gaan en bij de Heere zou zijn. Kijk, u voelt wel, dat is weer verkeerd. Wij zijn geneigd om alles weer verkeerd te maken. Maar op zich te leven uit die verwachting en het verlangen naar de hemel bij de Heere, dat is een goed verlangen. Zo werkt de Heere ook en wil ook dat we daar naar uitzien, dat we zo leven. En zo is de mens afhankelijk van God. De mens is geschapen met verlangens. Er zijn verlangens die de Heer alleen kan vervullen. We zijn diep afhankelijk. We kunnen geen graankorrel laten groeien. Geen aardappel kunnen we laten groeien. We zijn van God afhankelijk voor ons dagelijks brood. En dan leert de Heer ons ook te bidden om ons dagelijks brood. En daar verlangt u ook naar. Naar eten. Dat is niet verkeerd. Daar mag u om bidden. Of wanneer u een stuk land hebt en u bewerkt dat land en u zaait dat land, dan verlangt u naar een goede oogst. Daar bidt u ook om. Dat is ook weer een verlangen, dat is niet verkeerd op zich. Of u wilt vooruitkomen in het leven. En u wilt studeren en een examen behalen en vooruitkomen, op zich is dat niet verkeerd. Kijk, het kan wel verkeerd worden wanneer het de proporties te buiten gaat. En dat u uw gezin verwaarloost en uw huwelijk verwaarloost. En ja, dan voelt u ook, dan gaat het ook weer te ver. Maar op zich verlangen om vooruit te komen in het leven, dat is op zich geen zondig verlangen. En zo heeft de mens begeerten, verlangens, die op zich niet zondig zijn. Verlangens die ook alleen de Heere kan vervullen. Maar heel gauw kunnen ook, we noemden al wat voorbeelden, deze op zich goede verlangens, gezond verlangen, dat kan ontaarden. Zie maar naar het eerste gebod. Daar zegt God dat wij geen anderen naast hem mogen hebben. En het positief begeren dat daaruit voortvloeit is het verlangen naar God. Zoals de hert uit Psalm 42 smacht naar de wateren. Kijk, dat is een voorbeeld van positief verlangen. Het tweede gebod leert ons hoe wij God moeten dienen. Het is een goede zaak wanneer wij nu God begeren te dienen naar zijn woord. En in het derde gebod worden wij opgeroepen om zijn heilige naam te eren. Wat een zegen wanneer iemand dat hartelijk begeert te doen. En het vierde gebod. Wat een zegen wanneer iemand verlangt om de dag des Heren te heiligen. En het vijfde gebod, wat een zegen wanneer iemand verlangt om het gezag in het gezin en in de maatschappij te bevorderen. En zo leert het zesde gebod dat we ook zullen verlangen met onze gedachten het goede onze naasten toewensen. Geen haatdragende gevoelens. En het zevende gebod, de heiligheid van het huwelijk begeer ik te eren. Het achtste gebod dat ik de bezittingen van mijn naaste begeer te beschermen. En zo wil het negende gebod in mij een verlangen opwekken om de waarheid lief te hebben. En daarna te spreken. En daar verlangt u ook naar, daar bidt u ook om. Om waarheid in het binnenste hebben en om eerlijk te zijn. Daar wilt u voor strijden, daar verlangt u naar. En zo zijn dit allemaal voorbeelden van positief verlangen die in onze harten aanwezig is en die de goedkeuring van God kunnen wegdragen. Dus op zich is begeren of verlangen niet zondig. Maar het gaat erom, wat verlangen wij? Waarnaar begeren wij? En hoe doen wij dit? We kunnen de zaken van dit aardse leven zo sterk verlangen dat het ons leven beheerst. Dan verlangt u naar zaken van dit leven alsof uw leven ervan afhangt. Dat is een zondige begeerte. En van nature richten wij ons nou altijd tot die zondige begeerte. Als u een steen oppakt, u laat het vallen, het gaat naar de aarde. En als wij ons gang gaan, dan vallen we altijd richting de zonde en de verkeerde gedachten. Dat zit in ons. Dat is onze verdorven natuur waar we van verlost moeten worden. En daarom zegt de Heidelberger Catechisme in antwoord 113... dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust hebben tot alle gerechtigheid. En dat lust tot alle gerechtigheid, dat zijn de positieve verlangens. Maar nu u weet, de zonde is ons leven binnengekomen en daardoor zijn de verhoudingen verstoord. En dan verwordt het verlangen naar God tot afgoderij. Het ware dienen van God, dat vervalt tot beeldendienst en een valse godsdienst. Door onze geneigdheid tot zondige begeerten doen wij in feite het tegenovergestelde van wat de 10 geboden ons voorhouden. En dat komt allemaal dus voort uit onze verdorven natuur. Zoals water omhoog borrelt uit een bron, zo komen die zondige begeerten vanzelf uit ons voort. En we kunnen nooit een ander daar de schuld van geven. De catechismus verwijst naar ons, onze zondige gedachten. Dat in ons hart nimmer meer de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods zou opkomen. Want die gedachten, die veroorzaken zonden. En nu zijn er mensen die redeneren dat zolang ze maar het in hun gedachten hebben, dat ze niet echt zondig, niet echt schuldig zijn. Ze zijn niet schuldig voor die gedachten, zo redeneert mensen. Maar nu zijn er mensen, die mensen begrijpen dat niet. Want het feit is, we zijn wel degelijk verantwoordelijk voor de gedachten die in ons opkomen, de begeerten die in ons opkomen en die we niet bestrijden, die we maar laten voortwoekeren. Dan verzetten we ons er niet tegen, maar we koesteren die gedachten. Dan zondigen we al in onze gedachten. Dan zondigen we tegen het tiende gebod en ook tegen andere geboden. Ook al is dat niet tot een praktische uitwerking of een praktische daad gekomen. En zo wordt een mens bezoedeld door zijn gedachten. En oppervlakkige redeneringen dat gedachten geen daden zijn, die druisen in tegen de Heilige Schrift. Denk maar aan Matteüs 5, vers 28, daar verwijst de Heer Jezus naar de zonde van gedachten. Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reeds overspel in zijn hart met haar gedaan. En wanneer wij de Heere vrezen, dan zijn wij bedroefd over die zondige gedachten die in mijn hart en in uw hart opkomen. En dan belijden we deze gedachten ook voor de Heer als zonden. En dan vragen we de Heer of de Heer onze gedachten wil behoeden. En dat we verbond met onze ogen maken om niet naar de ijdelheid te zien. En dan stoppen we onze oren toe wanneer we iets horen wat ons tot verkeerde gedachten kan brengen. En dan belijden we de Heer dat ons verdorven natuur de bron is. Dan zeggen we niet, ja ik kan het niet helpen, de gedachten komen er. Nee, dan belijden we dat als zonde. En juist bij ouderen viel me op, juist ook aan het begin van mijn ambtelijk werk, dat juist de ouderen zo konden klagen over de zonden van hun gedachten. Terwijl ze op een kamer zaten. En waar je heel goede gesprekken mee kon hebben. Maar dat ze zo klaagden over de zonde van hun gedachten. Maar zo werkt Gods geest. Dat we het zien wie we zijn voor hem. Opdat we het zouden belijden. En ervan verlost zouden worden. En zo zien we dat we tot een... Van nature horen wij bij een boos en overspelig geslacht. Dat van God is afgevallen, u en ik. En dat blijkt uit onze gedachten. Bent u niet blij dat andere mensen uw gedachten niet weten? Dan zou je toch schamen als je gedachten geprojecteerd werden op een scherm. Die zondige gedachten, nou dat is het tiende gebod. Dit overtuigt mij van deze gedachten die niet voor God kunnen bestaan. En dat maakt mij heel klein voor God. En wanneer sommige mensen in hun onwetendheid denken, nou de andere negen geboden, die heb ik wel aardig gehouden. Want ik heb nooit iemand doodgeslagen en ik steel niet en ik vloek niet en ik pleeg geen overspel en ik ben mijn ouders wel gehoorzaam. Wanneer mensen zo oppervlakkig denken dat ze die negen geboden houden, dan moeten ze maar kijken naar het tiende gebod. Want daar vallen we allemaal. Ja, we vallen bij al de tien geboden hoor. Nou, in het 10e gebod gaat er over onze gedachten. En daar valt onze ingebeelde gerechtigheid aan stukken neer. En zo zien we in het 10e gebod veel redenen voor u en voor mij om ons te verootmoedigen voor de heilige God. En hier hebben we ook een geneesmiddel. Voor mensen die bij zichzelf afvragen, ja, wat doe ik nou eigenlijk voor verkeerd? Soms hoor je dat wel eens. Ja, wat doe ik nou eigenlijk verkeerd? Ik kom trouw naar de kerk en ik leef niet in zonde. En ik ben altijd naar de kerk geweest en ik ben geen dief. En ik vergok mijn geld niet en ik ben geen moordenaar. En ik geef ieder het zijne en ik heilig de dag des Heren. Uiterlijke nette mensen, ik doe mijn huiswerk, probeer voor mijn gezin te zorgen, voor mijn kinderen te zorgen, voor mijn man, klaar te staan voor hen, dat is allemaal heel eerbaar. Het is ook allemaal heel mooi en goed dat dat gebeurt. Maar dan kunnen sommige mensen in onwetendheid, ook zelfs met een zekere oprechtheid, nog vragen, ja, waar zijn mijn zonden dan? Dood in misdaden en zonden, ik zie het niet. Dan mag ik u verwijzen naar dit 10e gebod. Ge zult niet begeren. En dan zegt de catechismus dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Nou, daar vallen we allemaal tekort. Want ik kan mijn gedachten niet beheersen en u ook niet. De duivel gebruikt ook onze gedachten om ons aan te vallen. En daarom moeten we met het woord van God in ons hand als een schild weerstand bieden aan die verkeerde gedachten en ons er tegen verzetten op wat voor manier die gedachten tot ons komen. En die gedachten, dat is juist de vuile bron van ongerechtigheid. En zo is dat 10e gebod, heeft iemand geschreven, is het roer van de 10 geboden. Het stuurt heel Gods wet aan, al die andere 9 geboden. Heel de wet wordt aangestuurd door dit 10e gebod. Ge zult niet begeren. En dan zien we dat de zonde niet alleen ligt in ons uiterlijk gedrag, maar dieper in mijn hart. En God ziet ook in mij de minste lust. Niet alleen de grote lust, de grote begeerte die ik niet eens durf uit te spreken, maar ook de minste lust. Want God is een heilige God. Hij eist volmaaktheid. Dat is een deugd van God. Als God geen volmaaktheid zou eisen, dan zou zijn beeld ter aarde vallen. Maar onze God is heilig. De afgoden zijn niet heilig. De goden van de grote wereldreligies zijn niet heilig. Onze God is heilig en volmaakt. En daarom is Hij te aanbidden. Te prijzen en hoog te achten en te loven. En omdat hij heilig is, verdraagt hij niet de minste lust tegen één van zijn geboden. En zo is Gods wet als de stralende zon. En je kunt niet in die stralende zon kijken. Het verblindt je, zo kunnen we ook niet kijken in die stralende wet van God. Dat is zo heilig. Dat tippen wij niet aan. De volmaaktheid van Gods geboden staat zo ver bij ons vandaan. Dat zal ook de heerlijkheid van de hemel zijn. Wanneer Gods kinderen eindelijk in volmaaktheid, zonder zonde, God mogen zien en aanbidden en liefhebben. Dat is zo rijk. Dat ze zelf ook heilig zullen zijn, omdat God heilig is. Hoe rijk. En nu hier op aarde moeten wij toch allemaal zeggen met Petrus in Lucas 5 vers 8. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dan behoren wij ons allen te verootmoedigen met de tollenaar. En te zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. En als u nog wat dieper nadenkt over die zonden tegen het tiende gebod. Dan vloeien die zonden eigenlijk voort uit ontevredenheid. Dan bent u het niet eens met uw huidige omstandigheden. En zulke onvrede is het begin van het koesteren van begeerten. Dan bent u het niet eens met Gods leiding in uw leven. En dan gaat de mens mopperen. En dan gaat de mens klagen. Gaat de mens zichzelf zielig vinden. En zelfs murmureren. Zoals Achab dat deed toen hij de wijngaard van Naboth niet mocht kopen, terwijl hij al zoveel had, deze Achab. En zo leidt ontevredenheid tot boosheid, tot opstand tegen God. En ten diepste beschuldigt u God dat hij u niet goed behandelt. U vindt hem niet eerlijk. U bent het niet eens met Gods handelwijze. Ontevredenheid, dat is een last. Ik ontmoet wel mensen die in nood zijn en zeggen ze, maar gelukkig ben ik niet in opstand. Gelukkig kan ik het wel voor de Heere neerleggen. Dat is een zegen. Want als een mens ontevreden is, dan komt hij tot opstand. Ontevredenheid komt voort uit een trots hart. Dan denkt u nog steeds te veel en te hoog van uzelf. De trots van Haman leidde hem ertoe om ontevreden te zijn. Want ook al bogen alle mensen zich voor hem neer, die ene Jood, die ene Mordechai deed het niet. En dat krenkte Hamans trots, kwam allemaal voort uit ontevredenheid. En het heeft hem uiteindelijk zijn leven gekost. Een trots hart is een heel groot hart. Het wordt niet gauw gevuld. Trots en ontevredenheid gaan samen op. En de duivel is het meest trotse schepsel. En daarom ook het meest ontevreden schepsel. Slechte mensen zijn ook hoogmoedig en daarom ontevreden. En daarom jagen ze steeds naar iets meer. Trots verhoogt zichzelf. Trots heeft geen oog voor andere mensen. En een trots persoon heeft geen zorg voor anderen. Niets is te veel voor een trotse man om zijn hoogmoed bot te vieren en zichzelf te eren. Het is egoïsme. Het komt voort uit ontevredenheid. Hij begeert eer. En Thomas Boston zegt, in het kunst van mensen vangen, dat beschrijft hij de eer van mensen. Het is lucht. Betekent niets. Het is als de wind. Probeer maar de wind te pakken in uw handpalm. Eer van mensen betekent niets. Maar er kan een mens naar verlangen. Dat is een zondig verlangen om gezien te willen worden door de mensen. En deze ontevredenheid die kan woekeren in het hart, dat verwoest ook de gemeenschap met God. Het is net als modderig water, het laat het zonlicht niet door, terwijl helder water het zonlicht helemaal doorlaat. Maar als uw hart vol ontevredenheid is, dan is het als modderig water en het licht van Gods genade dringt niet tot u door. En zo maakt iemand die ontevreden is, ongeschikt voor het ware geestelijk leven. Dan kunt u ook niet goed bidden. U zoekt de Heere dan niet. En u hebt de Heere dan ook niet lief. Het gaat niet, ook niet om de Heer in uw leven, maar het gaat om uzelf. U bent zelfgericht. En zo neemt ontevredenheid de vreugde weg uit het leven. Net een paar druppels inkt die u in een glas helder water doet en alles wordt troebel. En zo wanneer een mens ontevreden is, dan verzuurt alles. Zondige begeerten gaan werken. Er breekt opstand tegen God los en Gods geboden worden openlijk geschonden. En daarom verbiedt de Heere ons ontevreden te zijn. Dat was ook de zonde van het volk Israël in de woestijn. En het merendeel van hen had God geen behagen in. En die zonde van ontevredenheid, die wekken allerlei lusten en een zondige begeerten op. Die weer strijd voeren tegen uw ziel. Deze begeerten worden als een vuur die in u werkt, die u van binnenuit verteert. Maar Efeze 4 vers 22 zegt dat het bedriegelijke lusten zijn. Die begeerten, die lusten bedriegen uw ziel. Ze beloven u van alles. Vreugde en genot, maar ze geven u tranen en ellende en verschrikking en angst. En ze beroven u van uw geluk en ze verwoesten uw ziel. En ze doen u zinken in het verderf en in de ondergang. Maar dat zegt de duivel niet. Prik er toch doorheen. Besef toch dat de dood ligt in al die zondige begeerten. Die de wereld ons predikt als geweldig, geeft geen geluk hoor. Geeft geen vrede. Het geeft geen genot. Het geeft slavernij. Het geeft ketenen. Het geeft verlies van uw naam. Verlies van uw geld. Verlies van uw eer onder de mensen. Het berooft u van alles. Van uw gezinsleven. Van uw huwelijk. Alles. Daarom vlucht tot de Heer. Wanneer u worstelt met zondige begeerten. Vlucht tot Hem. En roep gedurig om zijn genade. Maar na verloop van tijd zullen zondige begeerten, die uitgevoerd worden in het leven, die zullen leiden tot de eeuwige verlorenheid. En nou is er maar één middel tegen deze zondige gedachten die kunnen opkomen en de zondige begeerten. Dat is de gemeenschap met Christus. Dat Hij beslag op uw leven legt. Want in de Heere Jezus ligt volkomen verlossing. Hij die gekomen is in het menselijk vlees, dat is hetzelfde vlees waarin de mens tegen God opstaat. Ons vlees is verdorven door onze gedachten en nu kan de Heere Jezus in datzelfde vlees en Hij nam die verschrikkelijke erfenis van onze zonden, ook de zondige gedachten op zich. En toen begon Hij die vreselijke ellende op te ruimen en weg te werken. En dat deed Hij al de dagen toen Hij onder ons in het vlees woonde. En uiteindelijk aan het kruis heeft Hij betaald voor al die zondige gedachten. En heel zijn leven heeft Hij nooit één zondige gedachte gehad, maar heeft Hij juist alle positieve gedachten gehad om God te eren en groot te maken, om volkomen op God gericht te zijn en op zijn wet en op de taak die God de Heer Jezus gegeven had te volbrengen. In Psalm 40 vers 8, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen en uw wet is in het midden mijns ingewands. terwijl wij altijd juist tegen God ingingen, ging hij juist de weg op die de Heere hem wees. Hij deed altijd de wil van zijn vader. En toen wij niet tevreden waren met de overvloed die God ons gegeven had, en toen wij maar meer en meer wilden, toen was de Heere Jezus bereid om in diepe armoede te leven. En wanneer wij ons zo gauw zielig vinden om een lichte verdrukking, verdroeg hij het kruis en verachtte hij de schande en werd volkomen gehoorzaam aan God, zelfs tot de dood aan het kruis. En zo zien we in Christus de nieuwe mens voor ons omhoog reizen, degene die altijd volkomen gehoorzaam was en die altijd verlangde om de wil van God te doen. In hem zien wij de nieuwe mensheid oprijzen van zondaren die met God verzoend zijn en die leren in een nieuw leven op te staan, omdat ze verzoend zijn met zijn offer en door zijn geest vernieuwd worden. En dan worden ze dagelijks vernieuwd. Daar spreekt apostel Paulus over de dagelijkse vernieuwing van de inwendige mens. Dat is niet eten of drinken, maar dat is dat Gods geest in het hart komt, inwendig de gedachten komt te heiligen, dat u leert te strijden tegen die gedachten en u gaat schuilen onder de vleugelen van Christus. En dat u daar vrolijk gaat zingen in de schaduw van de Almachtige. Bescherm mij, Heere, tegen mijn zondige gedachten. Neem die weg. En wanneer die geest in u leeft en werkt, dan begrijpt u ook de catechismus dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en een lust hebben tot alle gerechtigheid. Dat wekt Gods geest op. Dan verlangt u om te leven zoals de Heere Jezus dat deed, in liefde, in verootmoediging, in zorg, in toewijding aan zijn God, gehoorzaam. Dan zegt u, hoe lief heb ik uw wet. Dan wilt u graag leven naar al Gods geboden. Waarom? Omdat ze zo goed zijn. Omdat de Heer het zo waard is. Omdat hij een God van liefde is. En al Gods geboden zijn een uitwerking van zijn liefdesgebod. Gij weet, Heere, alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En daarom begeer ik te wandelen in uw wegen. O, vernieuw mij en verenig dan mijn hart tot de vreze uws naams. En dan begrijpt u wat God bedoeld heeft met dit tiende gebod. En dan bent u ook tevreden. Dan wordt alles wat u ontvangt een wonder. En dan komt u gelijk weer terug van dit tiende gebod, terug naar het begin van de wet. En zo is het eigenlijk een cirkel. Misschien mogen we het zo zien. Maar als u naar het tiende gebod leeft, dan komt u weer uit bij de aanhef van de wet. Ik ben de Heere uw God. En dan weet u in het tiende gebod, in God ligt alles wat ik nodig heb. Dan zal hij voor mij zorgen in alle dingen van het leven. En dan gaat u, als u dit tiende gebod verstaat, dan begeert u te leven uit zijn zorg. U begeert te leven uit zijn genade. En daarom is er geen noodzaak meer om te begeren. Dan hoef ik mezelf niet af te matten om iets te hebben wat ik nog niet heb. Om iets te willen krijgen wat er nog niet is. Want u weet, God zal in al mijn behoeften rijk en heerlijk voorzien naar zijn welbehagen. En zijn welbehagen is goed. Ja, dan moeten alle dingen in mijn leven mij samenwerken ten goede. En dan leert de Heere mij om niet bezorgd te zijn, maar om al mijn noden, mijn wensen en gebeden hem voor te leggen met dankzegging. En dan zal de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal mijn hart en mijn ziel en mijn gedachten beschermen, behoeden in Christus Jezus, zodat ik niet meer in zondige gedachten en begeerten ga leven. Want door de vrede Gods weet ik, hij zorgt voor mij. De Heer is mijn herder. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Wat een rijk leven. Ook al bent u alleen. Om te leven uit de hand van die God. Die toch altijd gedragen heeft. Niet altijd gemakkelijk. Nee, er waren ook moeiten. Had de Heer ook zijn bedoeling mee. Maar hij zorgde toch altijd. En u mag ook zijn zegen zien in uw leven. En wat een rust wordt dan ervaren. Dan bent u nooit alleen. Waar u ook bent. En waar u nu ook meeluistert. Dan bent u nooit alleen. Denk dan maar aan die woorden, ik ben de Heere uw God. Daar ligt alles in. Dat is de grote rijkdom van een kind van God. Een God die in alles voorziet, door heel het leven heen en ook straks door de dood heen. En zo mag het leven opbloeien. Zo mag het vruchtbaar worden. En zo wordt mijn leven gevuld door God. Dat is het leven van het geloof. Zo wil God dat wij leven. Dat is een nabij leven. Dat is een leven uit de hand van de Heere. Een leven van buigen voor Hem. Een leven van overgave. Want het geheim van elk mens is, uw hart moet gevuld worden. Er is maar één die uw hart kan vullen. Dat is God. Als u de hele wereld mocht hebben in uw hart, dan hebt u nog steeds een leeg hart. Maar als God in uw leven is, dan bent u, dan hebt u genoeg. Meer dan genoeg. Dan vindt u elke dag weer nieuwe redenen om die God te danken en te aanbidden. Dan bent u rijk. Kijk, wanneer de zon door de ramen van uw huis naar binnen schijnt, dan hoeft u niet meer te klagen dat u het licht van het kaarsje niet hebt. Nee, dat hoeft helemaal niet meer. Nou, als de Heere met zijn genade en zorg in uw leven trekt, en als u weet, hij zorgt voor mij, dan hoeft u toch niet meer ontevreden zijn, omdat er een kleine zegen, misschien voor u wel een grote zegen, dat de Heere dat u onthoudt. Als Hij er is, dan vult Hij toch uw leven. En dan zal Hij u ook dragen. Dan zal Hij ook uw tranen drogen. Dan begrijpt Hij ook heus wel uw gemis en uw verdriet. En dan zal Hij er ook zijn om naast u te staan. Om vanuit zijn woord u te vertroosten. En dan zal Hij ook de vrede gebieden in uw hart wanneer u het niet kunt. En dan zult u het ook smaken, ook in de weg van het gebed, dat Hij bij u is. En dat het goed is. En dan hoef ik niet naar een ander te kijken om hem of haar te begeren. dan wil ik voor mijn eigen man en voor mijn eigen vrouw zorgen. En wanneer die God voor mij zorgt en ik al de zorgen, ook van mijn zaak, van mijn business, voor de Heere neerleg, dan daar heb ik ook Gods leiding in nodig, ook Gods wijsheid en inzicht in nodig, dan hoef ik ook niet naar het personeel van een ander te kijken en dat te begeren. Maar dan zal ik mijn eigen personeel onderwijzen en motiveren dat ze nuttig voor mijn bedrijf zijn. En wanneer God voor u zorgt, dan hoeft u niet te kijken naar de auto van een ander of naar het huis van een ander. Dan wenst u die ander zegen toe, maar dan hebt u toch genoeg. Dan is er toch geen ruimte voor jaloezie, want hij zorgt voor mij. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat ge al deze dingen behoeft, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En dat, gemeente, geeft rust. Rust in het leven. Om tevreden te zijn. Dankbaar te zijn. Dan kan ik al mijn noden aan die Heere kwijtraken. En dan vergelijk ik mijn leven met wat ik had moeten ontvangen. Waar ik was geweest. Als God me niet had tegengehouden. Wat ik verdiend heb, heb ik niet gekregen. En waar ik geen recht op heb, heb ik zoveel van gekregen. Zo is God onuitsprekelijk goed en groot. En dan ligt uw schat niet in wat u hebt, maar in God. Jonge mensen, waar ligt je schat? Je schat kan nooit liggen in een meisje, of in een jongen, of in je verloofde, of in je man, of in je vrouw. Het is een rijke zegen, wanneer het onder Gods gunst mag plaatsvinden en in Gods weg mag gebeuren. Maar de schat ligt in God. Uw geluk, uw vrede, uw blijdschap, uw kracht ligt in God. Hij geeft het zaligst lot. Niemand anders, ook niet een man of een vrouw, al willen ze dat wel. God geeft het. Daarin hebt u een eeuwige schat. Daarom zoek die gemeenschap met God. En wees ootmoedig. Nee, laten we niet te hoog van onszelf denken. En laten we vooral ook niet te veel van onszelf denken. Dat we toch eigenlijk toch wel heel goed doen en goed werken en eigenlijk ons best doen. Nee, laten we zomaar nou niet denken. Maar laten we maar beseffen dat we in alle dingen tekort schieten. En wanneer ik dan het tijdelijk verlies leid, ga dan niet klagen, want ik verdien alles te verliezen. En ga ook niet de moeite uit, breed uitmeten. En ga niet de verliezen breed uitmeten, zeker niet bij de mensen. U mag het alles bij de Heere neerleggen. U mag het hem voor hem alles uitmeten. Alles uitspreken. En dan zeggen, Heere, neem het van mij. Want die last is mij te zwaar. Ik wil het niet. U geeft mij zo ontzaglijk veel. en focus dan vooral op de zorg van God voor u, die op 1000 verschillende manieren tot u komt. En zo komt de tevredenheid. Ja, dat bloeit op uit een leven met God, een leven met zijn woord, een leven in afhankelijkheid, een leven in ootmoed. En daarom hebben wij allen dat bloed van Christus nodig om ons hart te reinigen van alle ontevredenheid. En we hebben de Heilige Geest nodig om ons een nieuw hart te geven dat gericht is op God, zolang God maar verheerlijkt wordt in mijn leven. Daar gaat het om, Heere. Verheerlijk dan uw naam. Raap dan vruchten uit mijn leven, uw naam ter eer. Dat is toch het doel van mijn leven. Maar niet om alles te vergaren en te hebben, maar dat u groot gemaakt wordt, want u bent het eeuwig waard. En zo leert de Geest u dorsten naar de levende God. En dat verlangen, dat goede verlangen, dat wordt straks heerlijk vervuld in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God. En daar zullen Gods kinderen eeuwig, volkomen, overvloedig genoeg hebben in Hem, zoals Hij is. Amen. Zingen wij 57, het tweede vers. Bidden en danken. O Heere, wij danken u voor uw zorg die u aan een ieder van ons gegeven hebt. Niemand uitgezonderd. Uw zorg, uw genade is hemelhoog. Zo groot en goed bent u voor een ieder van ons geweest. Geef, Heere, dat we daar onder de indruk van mogen komen. En dat deze goedertierenheid des Heeren ons tot verootmoediging en tot inkeer en tot bekering zullen brengen. En dat we door het licht van uw geest ontdekt mogen worden aan onze eigen ontevredenheid. Aan ons klagen, aan ons vals verlangen. Heere, ontdek ons daaraan. En dat we het allemaal persoonlijk in de binnenkamer, achter gesloten deuren, het voor u gaan uitsnikken en het voor u mogen belijden. De dominee, de ouderlingen, de diakenen, heel de gemeente. Want wij allen staan schuldig. Hoe hebben wij het nodig dat onze harten gevuld worden met Christus, die alleen de schat is waaruit we kunnen en mogen en moeten leven. Vul onze harten, Heere, met uzelf. Verblijd ons door uw daden. Wil het woord dat in eenvoud gebracht is vanavond toch toepassen aan onze harten. Wil de naprediker ervan zijn. Zegen de gemeente. Ook deze komende week. Bewaar ons voor zonde. Bewaar ons ook voor een onvoorbereid sterven. Zie op ons neer in genade. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 4, vers 4. 4, het vierde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.